Deze podcast is tot stand gekomen met de steun van het Cultuurfonds Leiden. Het Cultuurfonds houdt op. Wil je dat deze podcast volgend jaar ook blijft bestaan? Laat het dan de gemeente Leiden weten. Informatie op www.letterlijk.nu. Goedemiddag, dames en heren. Welkom, stadsgenoten, bij de nieuwe editie van The Talkshow. Het is mij een eer en genoeg om samen met mijn goede vriend Nico Dijkshoorn te ontvangen twee van de allerinteressantste en beste schrijvers van dit moment. Roxane van Ieperen, die net een roman Dat Beloof Ik uit heeft gebracht. En Erik-Jan Harmens, die onlangs publiceerde de gedichtenbundel De Man Die Blauw Werd. Roxane van Ieperen, Erik-Jan Harmens en Nico Dijkshoorn. De muziek is vandaag in handen, zoals altijd. En u kunt bijna niet horen dat Bart Wiertz zwaar ziek is. Hij toetert gewoon vrolijk door van het Bart Wiertz trio. Bart Wiertz, Casper Kalf op bas en Pim Dros op drums. Nico, mag ik jou vragen om onze eerste gast, Erik-Jan Harmens, te introduceren?
Graag. In Nederland zien wij onze dichters graag zoals dichters er altijd uitzagen. Broodkruimels op hun wang, wennend aan het daglicht, een bundel van 14 pagina's in hun bevende hand. Want het is weer laat geworden met al die oude vrienden uit Parijs. Ach ja, Parijs. Waar het allemaal ooit gebeurde, naakt midden op een vloer vrij met een zekere anemiek en dan huisfotograaf Ed van der Elske wijdbeens over hun heen met de lens boven het bed. En zo zit dat hier in Nederland in elkaar. Je hebt dichters die gewoon normaal doen, hard werken en tijdens voorleesavonden 13 minuten doen over twee lettergrepen. En je hebt de dichters met rare stemmetjes. Dichters die gewoon even niet normaal kunnen doen met hun handjes. Ze bewegen hun handjes tijdens het voorlezen. Echte dichters die klemmen hun handen om het spreekgestoelte. En die andere dichters die feestneuzen, die denken dat we voor ons plezier zijn geboren. Ze slaan tijdens het voorlezen van hun nieuwe achter elkaar gezette willekeurige woordjes denkbeeldige motten uit de lucht. En zo gaat Nederland met zijn dichters om. Zo zit dat in die fossiele lezerskoppen. Dat frivool en muzikaal nooit echt goed kan zijn. Om met Slauwerhof te spreken, in Nederland wil ik niet leven. Men moet er steeds zijn lusten reven ter wille van de goede buren die gretig door elk gaatje gleuren. En daarom zijn Onno en ik trots, ongelooflijk trots, dat Erik-Jan Harmens vandaag onze gast is. Hij heeft vanaf zijn eerste optreden durven bewegen, durven hijgen. De O heeft hij durven uitspreken als O. Hij en zijn lichaam zijn samen een gedicht. Hij trotseert al jaren en jaren de Nederlandse poëzie-doctrine. Wie plezier lijkt te beleven aan het voorlezen van gedichten kan nooit een echte dichter zijn. U zult het zo zien en horen. Veel echter dan Erik-Jan Harmens krijg je het niet. In zijn laatste bundel, De Man Die Blauw Werd, worstelt hij zoals ik zelden eerder iemand zag worstelen met letters. Zelfs de klinkers verdwijnen af en toe uit zijn woorden. En zo schetst Erik het leven als een verzameling hartploffende medeklinkers die als mes uit je mond vallen, normaal gesproken verbonden door wat het leven de moeite waard maakt, de letters O, E, A, U en I. Let u straks op, als hij begeleid door de band een gedicht voordraagt. Het is muzikaal, het is vreemd, het is grappig en het is ontroerend. Dood aan het spreekgestoelte, dood aan het geritsel achter een glaasje water. Leve Erik-Jan Harmens.
Ja, Erik, zullen we dan nu maar overgaan naar de volgende gast? Of wil je nog iets zeggen?
Nee, ik ga dit even verwerken als je niet
moet even.
Nee, dankjewel, ja. Nico. Heel mooi.
Graag gedaan. Ja. Nou, ja, jij bedankt, Erik.
Erik, is het zo? Is het dichten ook iets van je lichaam? Zoals Nico zei.
Heel erg, denk ik. Ook sowieso als ik perform.
Ja, perform. Dus dat durf je nu al zo uit te spreken.
Als ik mijn performance doe. Ja. Dan, maar ook wel als ik gedichten maak. meestal, als ik me echt een beetje beroerd voel, is het een goed teken. Weet je wel? Dus als ik aan het dichten ben, ik voel een soort druk op de borst. Denk, nu zijn we iets wezenlijks aan het doen.
Ja.
En ik voel het ook als een soort dier of zo, als het af is. Want het is altijd heel moeilijk, wanneer is een gedicht af? Ja, dat is bij mij wel iets fysieks. Dat ik echt zo voel van, oké, nu, ik kan niet eens uitleggen. Maar het is wel iets fysieks, dat wel.
Okay. Je moet ook in een bepaalde fysieke staat je bevinden om het te kunnen? Je zegt beroerd, als ik me beroerd voel, dan gaat het.
Ja, een soort
het.
Beroerd, dat is raar, soort, toch? Een soort misselijk, een beetje zo. Dat je, dan dat zou je dan word je denk ik bezocht door de muze. Weet ik veel.
De muze.
Zoiets, maar dat moment, zeg maar. Dan, ja. Maar ja, dat is, ja, ik weet het niet precies. Maar het is natuurlijk allemaal niet zo goed uit te leggen. Maar het is als ik iets, dan voel ik me een beetje raar. En dan komt het ook precies uit qua tijd. En dan ga ik me een stevig potje dichten, zeg maar.
Oké.
Ja.
En is dat, is die, ja, ik vind dit hoogst. Dit is, alle vragen zijn nu weg. We gaan hierop door.
Heel goed.
Dat die fysieke verstaat van jou als dichter is een heel andere dan als je proza schrijft?
Heel anders, ja. Ja,
als proza. Voel je je niet beroerd?
Nou, alleen als het niet lukt. Maar normaal gesproken ben ik dan toch een verhaal aan het vertellen. Dus dan denk ik gewoon, oh, waar zit ik in het verhaal? En dan ga ik daar aan werken. En dan zie ik ook steeds het geheel voor me, zeg maar. Net als bij hardlopen eigenlijk. Als ik hardloop, dan denk ik ook, ik ben nu 300 meter aan het hardlopen. Ik moet er nog zoveel in een week waar ik zit.
Bevind je je ergens?
Ja, ergens op een spannen, zeg maar, zit ik dan. En bij dichten weet ik meestal gewoon echt oprecht niet wat ik nou precies aan het doen ben, behalve dat het klopt. En dat is dus dat fysieke, het instinctieve. Ik voel dat het klopt, maar geen idee waarom. Ja. Maar, en ik heb eigenlijk ook, vaak weet ik niet eens precies wat ik dan opschrijf, behalve dat ik wel kaf en koren van elkaar kan scheiden. Dus ik kan wel zien van wat ik nou opschrijf is echt, dat moet weg, snap je? Maar waarom, is niet iets rationeels natuurlijk.
Dat is gek. Dus dat, als je aan het dichten bent, dan is dat bijna onbewust. Dan komt het ergens vandaan waar je zelf niet weet.
Ja.
Terwijl als je proza schrijft, dan heb je een plan en dan werk je dat plan uit.
Ja, je zou zelfs kunnen, het is wel, ik heb nog nooit zo erover gepraat, maar bij proza ben ik, als het goed is, in controle. Ja, heb ik het idee van, ik weet waar ik ben. Zo niet is paniek. En bij dichten is het eerder een soort chaos waarin ik dan op, weet je wel, instinctief voel dat het klopt. Of zo.
Dan wil je die controle, die moet juist weg dan, misschien. Je moet juist geen controle hebben om te dichten.
Ja, maar het is er een dunne lijn tussen dat goed is of dat het bullshit wordt, snap je?
Ja.
Want je kan dus heel makkelijk iets dichten wat nergens op slaat. En dat iedereen, weet je wel, maar dan is het dus niks.
Dus het is niet alleen muziek. Het is niet alleen cadans, ritme.
Nee. Nou ja, want bij mij ook inhoud natuurlijk.
Maar het is ook je voordracht, vind ik. Ik vond de eerste keer dat ik jou zou optreden, ja, dat wordt nu een beetje griezelig mee, maar dat vond ik, dat was voor mij toch wel redelijk verpletterend. Want omdat ik iemand zag die gedichten voorlas en het leek verdacht veel op plezier.
Nee.
Weet je wel? En dat was voor mij.
Dat kan natuurlijk niet.
Nou ja, misschien dat ik uit een heel rare zin kom of zo. Maar dat was voor mij wel, zeg maar, dat ik dacht van, oh ja, weet je wel. En wat ik probeerde uit te leggen net, is gewoon dat er werd ook om je gelachen.
Ja.
En dat maakte mij dan weer kwaad of zo. Dat ik dacht van, nee, dit is gewoon, dit is prachtig. Dit is wat je thuis geschreven hebt.
Ja.
Maar dat is ook wat jij doet, toch, Erik-Jan? Ik bedoel, jij maakt sommige onderwerpen die toch behoorlijk zwaar zijn. Je laatste bundels niet een eenvoudig onderwerp, lijkt mij. Je maakt het ook zo dat je er ook om moet lachen. Dat is volgens mij ook heel bewust.
Ook soms is het bewust, maar soms, ik denk dat Nico refereert aan een moment dat dat misschien minder gepast was, of niet?
Nee, het was volkomen gepast. Het was gewoon, ik las daar volgens mij ook iets voor.
Maar jij zei, ik werd kwaad.
Ik kan me herinneren dat het iets met Johnny van Doren of zo had te maken. Ik weet niet precies wanneer ik je zag. Maar jij deed eigen werk daar. Ja. En we stonden met allerlei dichters, zoals dat altijd gaat. Weet je, want we zijn spotgoedkoop.
Ja, zeker. Een paar consumptiebonnen.
Je kan er zo 20 voor de prijs van één roman schrijven. En ik zag jou daar spreken. Er werd toch gewoon juist in een gezelschap van dichters werd daar. Ja. Oh ja, die doet gek.
Ja, oh, die doet
de
gek.
De Kassa Direct komt dan weer, weet je wel. Die doet niet meer gek. Dat is een echte dichter.
Ja, precies, ja.
Maar wat ik bedoelde net, want ik was niet bij die performance van jou aanwezig. Maar wat een effect is, wat ik wel van je ken, is dat bijvoorbeeld bij Hallo Muur, het boek waar je beschrijft hoe je zwaar aan alcohol verslaafd raakte en daardoor in allerlei vreselijke situaties terecht kwam. Die situaties waren echt afschuwelijk en die kwamen ook hard aan, maar dan moest je tegelijk verschrikkelijk om lachen. Ook als je dat voorleest, dat je aan het rennen gaat langs de snelweg. Ik weet niet of je die scène voor je ogen hebt, maar dat is hilarisch en verschrikkelijk tegelijk. Ja. Dat is wel een kwaliteit van je.
Dankjewel. Ja. Ik vind het ook wel mooi als ik het duister beschrijf, omdat er dan ook humor is. Maar dat dat luistert wel heel nauw wanneer dat kan, snap je?
Ja.
Maar ik denk, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je stomdronken midden in de eitunnel uit een taxi stapt en dan terugloopt de eitunnel uit. Dat is een beetje een rare manier van doen natuurlijk. Maar ergens is het achteraf ook wel soort van grappig. Snap je? Ja,
zoals je het beschreef, was niet te houden.
Ja, het is natuurlijk niet echt grappig, maar het is erg.
Ja, toch wel, toch wel.
Ja, ik weet niet, ja.
En verschrikkelijk, allebei.
Ja, en het is ook niet te harder, vind ik, om over verslaving te schrijven, of in dit geval over autisme te schrijven.
Ja.
Zonder humor, dan trek ik het zelf eigenlijk ook gewoon niet. Snap je? Krijg ik gewoon geen adem, dan is er geen zuurstof. En dan kan ik die zwaarte van het onderwerp ook helemaal niet aan. Zeg maar. Dan is ook geen ruimte bijna om. Verslaving. Ja, verslaving is heel vervelend. En er vanaf komen is best lastig. Of zo. Ja, dat zijn een beetje understatements. Maar om daar dan heel serieus, maar heel serieus over te praten, denk je, dan kom je er ook. Wat vind jij daarvan, Roxane?
Ja, zeg jij nou eens wat.
Nee. Je lippen. Ik hang aan je lippen, als altijd.
Maar bij humor, bij zware onderwerpen, kan het toch op zich wel?
Ja, maar ik denk wel dat ook iedereen een eigen vorm van humor in bepaalde dingen ziet. Ik vind de scène van de snelweg grappig, omdat je het overleefd hebt. Anders zou ik het minder grappig vinden, denk ik. En ik denk ook echt wel dat er een verschil is. Ik vond sommige scènes die ik in mijn laatste roman heb geschreven, vond ik heel grappig. Maar daar dacht Jasper, die we allebei kennen, de uitgever.
Jasper Henderson, uitgever van Thomas Rapp.
Daar dan toch weer heel anders over. Ik echt, dacht echt zo grappig. Oh, ja. Wordt echt helemaal in elkaar geslagen. Echt super geestig. Helemaal niet grappig.
Nee.
Dus het is ook een beetje afhankelijk
misschien wel,
van hoe duister je eigen humor is.
Want is dat iets wat je bespeelt? Ik bedoel, in het geval van Hallo Muur kan ik me voorstellen dat je het draaglijk maakt ook, die scène, door het grappige ervan te beschrijven.
Ja.
Maar misschien is dat in gedichten dan weer anders, dat het meer onbedoelde effecten heeft?
Sowieso zoals bij Hallo Muur bestond uit 100.000 woorden en daar heb ik er 57.000 geschrapt, waaronder heel veel grappen. Dus omdat het gewoon veel te veel was. Het is natuurlijk, doseren is het sleutelwoord. Dus te veel grappen slaat dan weer nergens op. Dan denk je, waarom zoveel grappen? Snap je? Dus je hebt net die ene grap nodig. En bij gedichten, het is wel wat Nico ook zei. Kijk, gedichten en humor, dat kan natuurlijk niet. Snap je? Dus een dichter die grappig is, dat kan nooit goede poëzie zijn. Dat is een beetje het dogma.
Ja, precies.
En ik snap gewoon niet waarom. Nee, en dat is ook nergens anders zo, behalve hier in Nederland.
Maar het slaat ook nergens op.
Het slaat nergens op. Het is ook niet dat ik dan denk, ik ga me sterk maken voor humor. Ik kan gewoon niet dichten zonder dat het soms dat ook het grappig is. Ja. Of zo. Ja. Ja. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen.
Ik heb ook begrepen dat jij sowieso een groot schrapper bent. Hè? Bij Hallo Muur is kennelijk de helft eruit gegaan.
Ja.
Bij dichtbundels schijnt het zo te zijn dat je aan genoemde Jasper Henderson een eerste versie laat lezen. Die voorziet dat dan van commentaar.
Ja,
en vervolgens gooi je alles weg.
Alles weg. Ja. Alles.
Maar echt, hè?
Jasper, zo zitten we. Ik heb ook met Jasper Henderson te maken. Ja. Wij allemaal.
Ja, Oké, goed. Traumaverwerking na de uitzending. Waarom?
Ja. Ook wel gewoon dat ik dan. Ik vind het ook ergens gewoon heerlijk om dan weer helemaal opnieuw te beginnen. En dat wat ik heb weggegooid, ik moet het wel echt vernietigen. Dus anders werkt het niet. Dus ik kan het niet nog ergens een reservekopie hebben. Dus ik moet echt helemaal weg.
Echt?
En dan voel ik een soort schoon, zo'n clean gevoel. Ik, En dan ga ik denken van, wat had ik ook alweer? Nou, en dan ga ik gewoon proberen dat weer te recreëren, maar dan beter. Ja. Ja, Jasper wordt er heel wanhopig van.
Ja, ik zou het zeker een tweetje uitgeven. Nou, dat is, ja, nee, dat, nog op één woord is het nu geschikt. Oké, okay, hup. En dan gaan we weer. Tot over twee jaar. Ja. Ja.
Nee. Hoe beslis jij, wanneer schrijf je een gedicht? Wanneer schrijf je proza? Doe je op dinsdag poëzie of zo? Ik hoop het niet. Nee. Maar hoe zit dat? Gewoon, je gaat zitten, je wil iets zeggen. Wanneer kies je proza? Wanneer kies je poëzie?
Ja, het is bij mij echt of-of. Dus het gaat niet per week, het is echt per jaar of zo. Dus als ik aan een dichtbundel werk, dan werk ik daar aan. En dan kan ik niet tegelijk een roman schrijven. Of zo.
Maar je hebt niet zoiets af en toe als je wordt overvallen door. Je denkt van, oh, dat is een interessante gedachte. Heb je dan niet meteen van, oh, dat is een gedicht?
Nee. Dus ook, ik schrijf een bundel echt vanuit een idee.
Okay.
Dus het is niet een verzameling gedichten die ik in een periode heb geschreven. Hm. Dus ik heb een idee voor een bundel en dan ga ik dichten, zeg maar.
Oké. Okay.
Dus terwijl anderen die harken gewoon, die brengen gewoon bij elkaar wat ze hebben gezegd. Oh, dit is een mooi compact geheel van de afgelopen twee jaar of zo, maar dat heb ik niet. Dus ik zie het echt als een compositie. Ja.
Ja, maar dat is dan het equivalent van de roman, hè, het proza, waar je weet dat je op een bepaald punt in je spanningsboog bent.
Ja.
Dit zijn dus niet bij elkaar geharkte gedichten. Dit is ontstaan vanuit één punt, één idee. En wat was dat idee?
Nico had het over het wegvallen van klinkers. Hè, dus, en dat was een vormexperiment. Ik wilde eigenlijk de ademnoot uitdrukken. Ja. De man die blauw werd, is de titel natuurlijk. En blauw word je als je geen lucht krijgt. Daarna krijg je allemaal andere kleuren, maar het begint met blauw, zeg maar.
Er komen nog heel wat bundels aan.
En don't try this at home. Ja. Maar dus daar begon ik mee met ademnood. En dat ik wist van, ik wil dat. Sowieso is hijgen wel een centraal thema in mijn gedichten. Dus dat, op een manier vind ik dat fantastisch. Allerlei vormen van hijgen ook.
Dat wil ik dan wel even, ja.
Ja,
waarom?
Is ook fysiek natuurlijk. Maar je kan hijgen. De vorige bundel, dus voor deze bundel, daar speelde bergbeklimmen een hele grote rol in. En dat vond ik gewoon die ijle lucht. En dan,
ja.
En er is ook een gedicht dat alleen uit de letter H bestaat.
Ja.
Dat is zo'n 64 keer.
Dat was ultiem kaal.
Dat is ultiem kaal.
Is kale, strakke taal. Maar toen was het tot een minimum teruggebracht.
Ja.
Eén letter.
Ja, één letter. Ja.
En dan 48 keer.
Ja. Dat moet ik heel vaak. Dat is echt het verzoekje.
De letter H, toch?
De letter H, ja.
Maar, van hijgen.
Van hijgen, ja. Maar hijgen ook van ijle lucht. Maar hijgen ook van seks. En hijgen ook van de dood. Ik weet niet of je wel eens een laatste hijgen van iemand hebt gehoord. Maar dat is toch best heel bijzonder. Los van het hele persoonlijke. Het is ook niet leuk natuurlijk dat iemand doodgaat. Maar het is ook fascinerend dat iemand ademt en dan opeens. En dan.
En niks meer.
Dan niks meer, weet je wel?
Nee. Wel fijn dat iemand het hoort.
Ja.
En dan toevoegen ook het hijgen in het geval van Erik Jan. Het hijgen van een soort kinderen die zich bevrijd voelen. Wij hebben een gedicht van Erik Jan ingelijst in de woonkamer hangen. En de kinderen die hijgen als ze daar langs lopen. Omdat ze zoveel verschillende interpretaties van dat gedicht inmiddels kennen of in hun hoofd hebben gemaakt. Dat zij ook, dat doet me opeens denken aan Cees, onze jongste, die een paar dagen geleden zei, Erik Jan,
Ja, precies. Waarom Harmens? Waarom die Armens er nog achter? Weet je wel, wat is
Erik
dan? Erik Jan,
geweldig. Ja.
Fantastisch.
Het ziet er heel anders uit deze middag dan je dacht. Ja. Je kan rustig sterven hierna.
Fantastisch, ja.
Waarom zit ik dit allemaal voor te bereiden? Al die vragen, weet je, wat is dat voor een onzin? Dat moet ook helemaal niet. Maar toch wil ik even terug naar het feit dat deze bundels ontstaan vanuit een plan, vanuit een idee.
Ja.
En jij zei, jij komt dan met de taal, hè? Dus een idee vanuit de taal.
Ja, dat was
terugbrengen. Maar er is ook een inhoudelijk plan.
Ja,
of een aanleiding in ieder geval. Die staat in ieder geval op de achterkant van de bundel.
Nou, en die aanleiding, komt die?
Ja, zeg maar, onthul het ook.
Is dat ik bijna 4 jaar geleden een autisme-diagnose kreeg.
Ja.
En toen dacht sowieso, heel veel dingen dacht, maar ook wel onder andere dacht, hoe ga ik daarmee om als schrijver?
Ja.
En toen ook dacht, ik moet dan eerst naar mijn haven, zeg maar, en dat is dan de poëzie. Dus voordat ik daar een boek over ga schrijven. Zelf ga ik, wil ik eerst een dichtbundel over schrijven. Zodat ik in die vrije taal weet je wel, daar iets mee kan. Ik weet, wist ook helemaal niet wat, maar ik dacht wel, dit wordt een soort coming out. En die moet gewoon in taal zijn, zodat... want als ik er woorden bij kan vinden, dan voelt dat machtig. Terwijl ik me in het werkelijke leven uiterst onmachtig voel. Na die diagnose. Dus het is een soort power ranger worden of zo. Door te dichten, snap je? Dus een soort kracht te vinden. En dat is ook wel gelukt uiteindelijk. Daar was ik wel echt super blij mee. Maar daarvoor moest ik dus wel af en toe het hele manuscript wegflikken. Omdat ik dacht, ja, dit is het niet. Dus helemaal totdat ik eindelijk dacht, ja, het is echt zo'n enorme strijd. Ja, om de taal te vinden.
Was dit moeilijker dan je vorige bundels?
Die waren ook wel heel moeilijk, maar deze was wel echt heel moeilijk. Ja.
Ja. Ja. Want ik wil ook graag met je doorpraten over zo'n diagnose. En wat heftig, en dat je dat nu uitvindt. Je bent ongeveer even oud als ik, dus je hebt er toch even over gedaan. En het andere is dat voor lezers van jouw werk autisme als onderwerp helemaal niet nieuw is.
Nee.
Dus je hebt Paul geschreven.
Ja.
Over een
autistische man, een roman over een autistische man die de hele dag eigenlijk naar de wc moet, maar geen geschikte plek kan vinden. Wat voor mensen met autisme een heel ding is. Sowieso naar de play gaan.
Ja.
En hij kan niet op een dixie, want dat is vies. En weet je, dat zijn allemaal, hij loopt door de stad en probeert een plek te vinden. Dus, en de druk in zijn lichaam loopt op, steeds verder. En dat is ook suspense. Hè? Suspense toegepast in mijn roman, Nico.
Kijk eens aan. Gefeliciteerd, meneer.
Dank je. Ja. En laat ik dan niet verklappen of die ontlading ook komt. Dat hou ik dan geheim.
Erik Jan H., de man van performance en suspense.
Precies. Ja. Ja, daar kun je me zo voor bestellen.
Ja.
Ik denk zomaar dat Jasper Henderson dat geen goede Frantex vindt.
Dit is geen.
We kunnen ook, dat we elkaar nu gevonden hebben in onze methode met Jasper Henderson, betekent ook dat we nu de krachten kunnen bundelen en Jasper Henderson kunnen omleggen.
Precies, hoeveel boeken die al niet heeft tegengehouden.
Dit wordt opgenomen en is het vrij toegankelijk. Dus Jasper, de hartelijke groeten nog.
Als je dit hoort, Jasper.
De letter H is het einde, dat weet je nu.
Maar ik heb dus al veel... Maar dat komt omdat mijn zoon autisme heeft. Dus ik was er al heel erg bij betrokken bij het onderwerp. En heb ook wel veel bij autismecongressen gesproken. Maar toen dus nog als niet-autist.
Maar heb je dan...
Heel raar eigenlijk.
Maar toen je dat deed, dacht je niet... heeft hij het ook...
Nou, heel veel mensen dachten het wel, alleen ik dus niet. Maar dat zal wel weer een kenmerk van autisme zijn. Ja.
Kenmerk van autisme zijn,
What the fuck? Nooit, wat is
dat? Het was niet onderzocht, dus het bestond niet ook, snap je? Dus pas toen ik het ging laten onderzoeken...
Maar wat heeft er dan voor gezorgd dat je het ging laten onderzoeken?
Dat is een hele rit psychologen en allerlei therapieën. Omdat ik gewoon in mijn hoofd er steeds niet uitkwam in relatie tot de wereld. Maar dus ik begreep de wereld niet, de wereld begreep mij niet. Tenminste, zo voelde het. En daar heb ik alle mogelijke therapieën voor gevolgd, totdat ik tegen mijn laatste psycholoog zei van... ik wilde gewoon ietsje gelukkiger worden. Laat ik hem even heel erg samenvatten. Ik wil iets gelukkiger worden. Dus dat was de reden van al die therapieën. En toen zei ik tegen mijn laatste psycholoog, zou het niet zo kunnen zijn omdat mijn zoon autisme heeft? En mijn moeder had ook autisme. En mijn opa had ook autisme. Zou het dan niet kunnen zijn dat ik misschien ook autisme...
Dus je bent er wel zelf opgekomen.
Nou ja, ik vond het achteraf wel schokkend dat ik er zelf mee moet komen op zich. Maar ik deed ook elke keer die hele familieopstelling en zo. Het was op zich allemaal klip en klaar. Maar goed. En toen zei die psycholoog van... Dat kan ook.
Zou kunnen. Ja. God, leuk dat je het voorstelt.
Ja. Dus toen ben ik dat hele traject ingegaan. Ja.
Ik vraag me af, hangt jouw schrijverschap ook... vraag je dat wel eens, heb je dat wel eens afgevraagd... of jouw schrijverschap ook niet volkomen hangt op autisme? Dat zou ik dan... zeg maar gewoon dat jij, zeg maar, wat jij bent en hoe je schrijft... dat autisme daar een belangrijk onderdeel van is.
Ja, zeker. Ik schrijf die gedichten van mij. We zijn bijvoorbeeld best vaak woedend geweest, ook in het verleden ook. Toen ik zeg maar nog niet autistisch naar buiten kwam. En mensen vroegen zich wel af hoe het nou zo kon dat ik altijd zo'n vriendelijke man was. Maar dan zulke harde gedichten schreef.
Ja, 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 ja.
En, maar dat is die furie van binnen natuurlijk. Kijk, bij mij, als ik een kortsluiting krijg, wat zo'n 1000 keer per dag gebeurt of zo, dan heb ik furie in mij. Zeg maar. Maar ik sla nooit mensen.
Die beelden zitten in jouw boeken. Dat je dus heel aardig hallo een dag. En dat je tegelijk denkt, wat zou er gebeuren als ik die twee ogen er dus even uittrok met vuile nagels.
En daar kan ik nu zo. Dus, dat is dus het fijne nu, omdat ik nu zo open over dat.
Nu kan je gewoon zeggen tegen mij.
Ja, maar er zijn dus meer mensen die dus voortdurend van binnen eigenlijk het gevoel hebben van ik wil mensen elimineren of zo. Maar niet omdat je mensen kwaad wil doen, maar gewoon omdat ze te veel zijn. Zoals in de supermarkt.
Weet je, dat is toch daar is iedereen te veel. Dat
staat
vind ik
iemand
ook
met zijn ass midden in dat gangpad, terwijl ik er gewoon langs wil. Fucking hell. Weet je wel? Ja, dat is mijn gevoel. Fucking hell. Ja. Ja, kan je niks mee. In de jungle.
Nou ja.
Nee, maar wat moet je daar nou mee? Weet je wel? Dus wat ik hou van, ik ga mensen niet slaan.
Nee.
Dus dan zit ik, maar dat is allemaal van binnen. Niemand ziet er iets van. En dan buiten kom ik thuis, ben ik uitgeput. Ja. Dat is toch echt absurd, maar dat is wel wat er gebeurt.
Heeft die diagnose, laat ik het anders, ik zou eerst willen weten, verraste die diagnose je dan toch nog?
Volkomen, ja. Maar dat kwam omdat ik dacht, als ik zeg maar dat onderzoek, dat is zo'n heel diagnostisch onderzoek, en ik dacht gewoon, als ik daar ingaat terwijl ik denk dat ik autisme heb, dan kan ik het hoe noem je dat? Jinxen. Dus ik moest objectief het onderzoek in. Dus ik ging helemaal zeg maar gewoon blanco het onderzoek in.
Ja.
En toen kwam de uitslag. En toen die ging ik ook blanco ontvangen. En toen kreeg ik zo te horen: je hebt het. Weet je wel? Toen was ik dus volkomen verrast. Want ik was er immers blanco.
Mag ik Jan ook wat vragen?
Zeker, zeker.
Ik volg jou natuurlijk en ook de reacties die je krijgt. En ik vraag me dan wel eens af, wat vind je ervan dat iedereen vervolgens met jou en die diagnose eigenlijk aan de haal gaat? Ik zie soms wel eens reacties en daar krijg ik dan moordneigingen van. Want dan wil ik mensen met een pikhouwil in hun hoofd slaan. Oh ja. Omdat ik dan denk, laat hem met rust, want dit is van hem. Maar die zeggen dan allerlei dingen. Volgens mij weet je wel een beetje wat ik bedoel. Zo van, oh, dat heb ik ook. Of nee, dat is helemaal niet. Jij hebt dat helemaal niet. Dat komt uit onverwerkt nog wat. Mensen gaan ermee aan de haal. Ja. Wat, hoe ga je daarmee om?
Dat vind ik best wel moeilijk. Ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, zo zat ik bij koffietijd.
Ja, dan vraag je er ook om.
Net op tijd. Ja.
Jezus, dat je hier naartoe komt, is nog tot daar aan toe, maar koffie.
Je zoekt het ook wel op, ja.
Wat wil je nou?
Ja, maar daar was precies. Daar gingen ze inderdaad weer zo mee aan de haal. Ja, want dan zit je ook in een soort entertainment format natuurlijk. En eigenlijk ging het hele gesprek helemaal niet zo slecht. Maar helemaal op het eind, toen al de reclame bijna erin kwam, toen zei Loretta opeens van, want iedereen heeft wel een beetje autisme. Maar ja, toen dacht ik, dat is niet, weet je wel. Dus toen heb ik gewoon, terwijl de reclame er al bijna in kwam, toch nog een heel licht
protest. Loretta een heel klein duwtje gegeven. Ja. Ze zijn ook van de buis, toch? Nee.
Ja. Ja, ze is nu van de buis.
Loretta heeft het hoge nest ingesproken, jongens.
Loretta's geweldige vrouw, dus de tong ging even.
Ik begrijp wel wat je, ik zie het vaker voorbij komen, dat mensen de bundel aangrijpen om hun eigen mening te ventileren, waarvan ik dan denk, oh, dat lijkt me zo ingewikkeld. Ik weet dat je het moet loslaten, maar het lijkt me dat lijkt me dus heel veel agressie oproepen.
Inderdaad. Het ingewikkelde eraan is dat ik wil ook niet per se beweren dat ik het zwaarder heb dan iemand anders of zo. Snap je? Ik wil alleen maar verslag doen van wat er bij mij binnenin gebeurt en hoe dat conflicteert met de wereld daarbuiten. Maar ik kan mezelf niet vergelijken met jullie drie of zo. Dus ik kan toch ook niet bepalen of ik het zwaarder heb dan jullie of zo. Snap je? Dat is niet mijn punt. En het lijkt wel alsof als iemand dat tegen mij zegt, lijkt het wel alsof hij denkt dat ik dat denk.
Ja.
Weet je wel, van ik heb autisme, dus ik heb het zwaarder. Ja, dat is toch niet.
Je zei net iets eerder in het gesprek van dat je de poëzie nodig had voor die eerste, zeg maar voor die eerste hoos. Ja. Maar hoe ga je dit? Heb je al een idee ook over hoe je dit in proza gaat vormgeven dan?
Ja, ik ben nu essays aan het schrijven in de NRC hierover. Dus ik heb er nu volgende week komt de vierde. En dan worden er acht. En dat is wel ook heel efficiënt, want die acht essays pleur je weer in een boek. En dan, weet je, dan ben je al heel end.
Dat wilde je, dat wilde je juist niet. Ja.
Dan heb je al 10.000 woorden.
De woorden pleuren en bij elkaar harken. Erik Jan Harmens. Ja.
That's my middle name. Ja.
Heel goed.
En ik dacht, dan ga ik dus die essays...
En zij lachen over koffietijd, hè jongens. Ja. Ja.
Maar ik dacht, ik neem die essays... en dan neem ik ook alle andere teksten... die ik over autisme heb gepubliceerd... plus een aantal gedichten. En ik ga ook dan nog het allerengste... wat ik ooit me kan voorstellen, namelijk... want toen ik 15 was, dus voordat ik ging dichten... maakte ik liedjes... Nederlandstalige liedjes. En daar wilde ik mee beroemd worden, of bekend worden of zo. Maar ik ben te bang om die liedjes ten gehore te brengen. En dus ben ik al 37 jaar die liedjes aan het binnenhouden. En ik dacht, nu is het moment.
Ja, geweldig.
Om dus ook de liedjes.
Ga je doen?
Nou ja, ik durf het absoluut niet, maar ik denk dat ik het toch ga proberen.
Wat is daar eng aan?
Ik weet het niet. Het is alsof ik.
Geweldig, vind ik.
Gewoon zo, ik word zo fysiek bang als ik een liedje ga zingen. Ik ben bang dat mijn gitaar ontstemd is. Ik ben bang dat mensen zeggen dat ik zing als een valse kraai of zo.
Maar het gaat niet om het publiek. Je bent niet bang voor, zeg maar, wanneer is nou ook opeens zanger?
Nou, dat soort reacties, dat doet dat, me niet meer zoveel. Nee, okay, dat heb je altijd toch, dat gemiep, zeg maar. Het is veel meer echt een aangeboren angst, denk ik.
Ja.
Gewoon, ja, er zijn een paar dingen gebeurd in mijn leven dat ik dacht van nu ga ik het toch doen met die liedjes. En dan was er een of andere dickhead die precies op dat moment zei, nee, dit is niks. Weet je wel. En dan was ik met helemaal uit het veld geslagen, jaren niet meer aangekeken. En dan mezelf weer helemaal bij elkaar geplakt met houtje touwtje. En dan ga ik het weer proberen. Maar ik denk, nu ben ik 52. Als ik nu die liedjes... Want die liedjes gaan ook over autisme, zeg maar. Dus ik dacht, die ga ik dan allemaal bij elkaar... in een soort mooi boek uitbrengen met audio-opname en weet ik veel. Echt prachtig plan. En dan moeten de liedjes er gewoon bij, ook al durf ik het niet. Maar misschien mag jij... misschien mag je mailen om wat coaching. Gewoon een klein beetje, weet je. Nee, maar wat moet je anders doen? Als je het echt niet durft, maar toch wil doen.
Nou, ik zit vooral, zeg maar, ik ben nog niet zo ver. Ik zit gewoon te denken aan van wat ik ook in mijn tekst zei. Ik vind jou al zo ongelooflijk muzikaal. Weet je wel, ik zie bijna geen scheidslijn tussen wat je zo direct gaat doen met ons.
Nee.
En het andere. Dus ik probeer gewoon even, nu je me dit vertelt, te begrijpen, zeg maar, wat het verschil is.
Maar heb jij niet, als jij liedjes te horen brengt, ben je niet bang, zeg maar?
Ja.
Wel?
Doodsbang.
Oh, echt waar?
Ja, maar dat heeft meer te maken met wat ik net zei tegen jou. Van, oh, meneer is ook liedjeschrijver inmiddels. En dan binnenkort, weet je wel, een koopprogramma of zo.
En hoe kan jij dan dat toch doen? Denk je gewoon scheid?
Nou, als ik het is, ik denk hetzelfde als wat jij misschien toch hebt. Gewoon, als het, op een gegeven moment ben ik er zo van overtuigd dat het toch eigenlijk gewoon best wel mooi is. En ik kan het proberen met mijn bandje.
Ja.
Dan denk ik, nou ja, fuck it, weet je wel. Ik ben er gewoon heel tevreden over. Ja. Ik ga het doen.
Ja.
Ik kan mij het rotten.
Ja.
Nou, geweldig, jongens. Als jullie samen naar elkaar nog even opzoeken na afloop. Wat tips over dan weer.
Ja, maar ik moet echt mensen om me heen verzamelen die een klein beetje lief zijn. En gewoon dan zeggen, oké, geef niet, ga maar doen of zo. Weet je wat?
Het is ik ben oprecht waanzinnig benieuwd naar. Ga het doen. Ja. Ga het doen, ja, Erik-Jan. En zou jij zo vriendelijk willen zijn om twee van... jouw gedicht uit deze bundel. Want daar hebben we eigenlijk nog niet eens. Hè, pak alsjeblieft de microfoon. Ja. Wil je zitten of staan?
Ja, ik ga wel staan.
Jij gaat staan.
Ja.
Nou, pak Nico's gitaar ook. Ja, want we hebben eigenlijk nog... De tijd gaat altijd veel te snel. We hebben niet eens echt heel goed gesproken over die gedichten zelf. Maar er lijkt mij geen betere manier dan gewoon te luisteren naar wat Erik-Jan gemaakt heeft. Dames en heren, Erik-Jan Harmens.
Mijn hoofd snakt naar een geheel, il, il. Een wereld die werkt volgens voorspelbare processen. Het een na het ander. Opvolging onveranderd. Comfort van orde voelen. waar je aan toe bent, weten. Groundhog dagen diggen. Doorlichtplekken voorkomen door te verliggen. Mijn hoofd wil een geheel. Eel, eel. Maar alles is in stukken. En het is niet te lijmen. Omdat lijmlagen verdwijnen. Onder een warme walm van stilzwijgen. Stilzwijgende afspraken. Stilzwijgende overeenkomsten. Stilzwijgende verbonden. En ik ben van weten gespeend. Van de wereld vervreemd. Fucking ontheemd. En als ik daarom grom en brul, ben ik een agressieve lul. Ik moet mijn bek houden. En dat kan ik. Tot als Mentos in cola luid naar buiten briest en bruist. En dan grom en brul ik. En word ik aangestipt, gecornerd en gesmoord. En mijn stem klinkt alleen voor wie me hoort. En mijn stem klinkt alleen voor wie me hoort. En mijn stem klinkt alleen voor wie me hoort. Mijn stem klinkt alleen voor wie me hoort. Het hoofd gaat nooit uit. Ik kan zeggen, ga uit. Maar daarmee is het nog niet uit. Ik kan zeggen, het is uit. Maar dat is alsof je roept ijskast. Terwijl je door likkende vlammen wordt omringd in een uitslaande woningbrand. Alles aan. Alles aan. De mensen zijn in een cirkel om me heen gaan staan. En de omsingeling zou me rustig moeten maken. Maar zal juist een giftige fik in mij doen ontwaken. Mijn nagels geslepen. Rijd ik als met harpoenpenselen. Door borsten en kelen. Fuck dat je bent. Fuck dat je goed bent. Dat je goed bent zoals je bent. Dat je zo goed bent als je bent. Fuck dat je roept dat je goed bent zoals je bent. Dat je zo hard roept dat je denkt, is dat je niet goed genoeg bent, dat wat je overstemt. Want je weet ook dat aan een tafel met maffia-kopstukken wie het zachtst praat is om wie het gaat. Om wie de toko draait. Wie het zachtst praat. Wie het zachtst praat. Niet de dude die om de seconde met zijn hand plat als een reeds gegraven graf pats op tafel slaat. Je bent goed. Je bent goed en hoeft niet weg. We begrijpen niet wat er in je omgaat, maar je hoeft niet weg. We willen weten wat er in je omgaat. Vooral omdat je daar geen fuck over zegt. We willen je grijpen bij je armen en het uit je trekken met een tang. Maar enkel overdrachtelijk. zodat je het voor je ziet, zonder dat het gebeurt. Waardoor je je herinnert wat nooit heeft plaatsgevonden. Dus wie ziet je wonden? Wie ziet je wonden? Wie ziet je wonden?
Geweldig, Erik-Jan, dankjewel. Ja, dan komen we nu toe aan het tweede gedeelte van het programma. En dat begint weer met de introductie van Nico.
Ik zag gisteren het tourschema van Roxana van Ypres. Laat ik er niet omheen draaien. Ik voelde van alles, maar toch vooral jaloezie. Roxana en ik zitten bij dezelfde uitgeverij. En Roxana is vanmiddag hier, dinsdag is ze in Laren, vrijdag in Amsterdam. 4 dagen later in Utrecht en dan nog een keer in Leiden op 15 juni in boekhandel Koiker, waar ze heel andere dingen gaat antwoorden dan vanmiddag. Dus ik ga er allemaal naartoe. Het is een beetje een tourschema alsof de Sex Pistols weer bij elkaar zijn. Ikzelf zat een half jaar geleden bij dezelfde uitgeverij, zeg ik nogmaals, met mijn nieuwe boek in kantoor boekhandel Scheepsma en Zonen. Ook vooral uw behang en kattenvoer. En ik luisterde naar een reusin van een vrouw in het publiek. Ze had ook een soort van een boek geschreven over iemand die van alles beleefde in haar jeugd. En dat je echt ging meevoelen met die vrouw omdat het zo herkenbaar was allemaal. En ze ratelde maar door. Geen enkele uitgeverij had op haar manuscript gereageerd omdat ze het vertelperspectief allemaal wat vreemd vonden. Het leven van een worstelende vrouw, maar dan gezien door de ogen van een goudvis. Ik heb Roxana haar boek gelezen en ik voorspel dat zij de komende maand tijdens het signeren of al tijdens de lezing honderden verhalen moet aanhoren van mensen die precies hetzelfde hebben meegemaakt, maar dan net anders. En dat is Roxana haar eigen schuld. Moet ze maar niet zo verdomd goed schrijven. Je leest haar, maakt niet uit wat ze schrijft en je denkt, ja, dit gaat over mij. Ja, zo zit de wereld in elkaar. Jammer dat ik zo'n beperkte woordenschat heb, anders had ik het precies zo opgeschreven. Ik leerde Roxana trouwens via een omweg kennen. Mijn vriendin Tanja, hier aanwezig vanmiddag, was bij een vriendinnenetentje en zat daar naast Roxana. Wild enthousiast kwam ze thuis. Wat een leuke vrouw en met een schitterend haar. Natuurlijk, geweldige schrijfster, goede gesprekken gehad, maar dat haar. Ach, wat moest dat heerlijk zijn, zo kunnen schrijven en dat gratis en van niets allemaal eens nog eens uit je hoofd groeide. Tanja keek mij lang aan of mij dat ook niet geweldig zou lijken. Wat ik maar wil zeggen, en u zult het na dit gesprek met mij eens zijn, je hebt gewone schrijvers, en je hebt schrijvers met heel veel gevoel en heel veel inzicht en heel veel rechtvaardigheidsgevoel en heel veel mededogen. En ja, ik heb het nog steeds over Roxana van Ypres. Maar nu ik zo naast haar zit, moet ik Tanja wel gelijk geven. Je hebt ook schrijvers met aanstootgevend veel haar. Dames en heren, Roxana van Ypres.
Ja, wil je daar nog iets over zeggen? Dat haar is wel iets. Ja, er zijn heel veel mensen die, oh, dat is die met dat haar. En het haar speelt ook een rol in je werk. Zo af en toe duikt haar op, pluizenbol, dat het haar gewassen moet worden.
Het haar heeft
misschien
voor
kunnen we
mij,
dat even afdoen.
Dan, in mijn zijn leven we er nooit een rol gespeeld, maar ik merk wel... Sinds ik schrijf, merk ik... Jij begon over Erik-Jan met hoe kan een zekere lol in performance en dat woord frivoliteit, daar had je het over. En ik kwam er op een gegeven moment achter door reacties van anderen dat het soms gek genoeg woede oproept, omdat ze vinden dat mijn haar frivol is. Dat woord krijg ik heel vaak. En dan kunnen ze zich niet verhouden tot de onderwerpen waarover ik schrijf. Ja. En dat heb ik zelf van binnenuit nooit, het is gewoon wat het is, hè? Ik zit niet de hele dag in de spiegel te kijken.
Ik kan me herinneren dat toen jij de 4 mei lezing hield en je had je haar dan zo helemaal naar voren. Toen werd dat was een schande, want dat paste niet bij het onderwerp. Ja. Dat haar, dat stond tussen Het
nou, het was heel grappig, omdat juist komen we weer bij Jasper. Die moeten we echt gaan omleggen naar dit gesprek.
Zeker.
Die pest ik altijd, omdat hij in een hele progressieve bubbel... Nou, hij is ook weinig haar, maar ook in een hele progressieve bubbel leeft. Dus dan pest ik altijd bij alles. Van ja, dan hebben we al die progressieve mensen uit de progressieve kerk bij jou. Vinden dat allemaal maar spannend. Hè? Als hij vindt alles wat ik zeg vaak te vies of te ranzig of te plat of te schunnig. En dat hij dus zei dat hij er zo van was geschrokken na de 4 mei-lezing. Dat in zijn progressieve bubbel iedereen zei, nou, een prachtige lezing, maar dat haar. Dat kan niet. En dat ik op een gegeven moment heb ik ook een soort column over geschreven. Weet je wat, jongens, misschien moet ik de volgende keer een hoofddoek omdoen. Dus even kijken hoeveel ophef dat veroorzaakt. Ik bedoel, de waanzin van mensen dat zoveel woede oproept. Terwijl... juist inderdaad in dat come as you are progressieve gegeven van hey, iedereen mag er zijn. Nee, maar je moet niet de soort eruit zien als de trailer trash tante van Britney Spears met heel veel uitgebleekt krullend haar, want dan kunnen we je niet meer serieus nemen. Dat was een beetje, en toen dacht ik echt laat de maskers maar zakken en kom maar tevoorschijn inderdaad. Prima, wees maar boos.
Maar het is ook wel
een
Oké, okay, het haar is weg. Het haar is nu gedaan. Laat het lekker zitten. Ja. Het ziet er geweldig uit. Maar binnenkant, hoe je overkomt, hoe je eruit ziet en wie je werkelijk bent. Daar zit ook een verband tussen de twee gasten van vandaag. Binnen- en buitenkant, daar zit een soort spanning op. Er zit ook een spanning op bij het hoofdpersonage van jouw nieuwe boek, een roman. Het personage M. Mm-hmm. Dus het betekent ook wel echt iets. Ik bedoel, niet het haar weer die kant, maar hoe je overkomt, hoe je eruit ziet.
Nou, ik denk in ieder geval vooral, kijk, als kind denk ik dat je... Het is geschreven vanuit kindperspectief. En een kind is zich, denk ik, überhaupt nog niet zo bewust van zijn uiterlijk. Wel natuurlijk hoe je overkomt op anderen, de spanning die het oproept met anderen. Ja. En zij is zich vooral bewust van het feit dat ze nergens aansluiting vindt. Dus dat dat ze onzichtbaar is. Hoezeer ze ook iedereen imiteert en goed observeert en kijkt hoe ze misschien ergens een ingang zou kunnen vinden. Dus die onzichtbaarheid, en die wordt misschien alleen doorbroken om woede om dat haar. Dus het enige is eigenlijk dat mensen daar nog op aanslaan. Want dat is raar en dat is daar vinden mensen dan nog wat van. En verder vinden ze niets van haar. Is eigenlijk een voorbijganger bij alles en iedereen. Mm-hmm.
Ja, en ik bedoel ook, dit speelt inderdaad een belangrijke rol. Maar het is ook dat als mensen jou zien. Dat had ik net ook nog aan Erik-Jan willen vragen. Waar het niet dat zijn tijd er gewoon op zit. En dat
we hier
natuurlijk, het is de tweede half uur. Maar de bundel achterop wordt aangekondigd als iemand die laat zien hoe die omgaat met autisme van binnenuit. Het is iets wat je aan jouw buitenkant helemaal niet ziet. In het geval van jouw boek, een roman. Daarvan zegt iedereen meteen erbij dat het autobiografisch is. Dus het wordt op de buitenkant van iemand, hoe iemand overkomt in de media, als weet ik veel, op een plaatje. Mm-hmm. Werkt het een heel andere indruk dan wat je krijgt als je dat gaat lezen. En het laat het ook zien, het thematiseert dat ook.
Maar hoe bedoel je, er wordt meteen gezegd het is autobiografisch. En wat gebeurt er dan
dus
bij jou?
Ik vraag me dus af, waarom zeg je dat er eigenlijk op?
Ik heb het er niet opgezet, hè?
Nee, jij hebt het. Nee, dat is waar. Ja, die Jasper Henderson ook.
Die heeft echt allemaal.
Nee, maar wat ik lastig vind, is dat ter voorbereiding van dit gesprek, denk je ook. Iedereen zit met een vraag, en ik heb een paar interviews, niet zo heel veel, maar een paar dingen teruggezien. Met de vraag: ja, mag ik er wel naar vragen bij jou? Het is een boek waarin een meisje de hoofdrol speelt, een ontroerend meisje, op een gruwelijke manier wordt misbruikt in haar eigen gezin. Die zich daartoe moet verhouden. En dan is, hoe dat dan komt, weet ik niet. Maar op de een of andere manier is bekend dat een autobiografisch gegeven is. Mm-hmm. En hoe maak je dat dan bespreekbaar? Waarom wil je daar wel over praten?
Nou, wat het
wil je
meer
eigenlijk
was...
wel interviews geven over...
Nou, ik ben echt totaal niet van suiker. Dus iedereen mag altijd alles vragen. En dan denk ik altijd wel na, weet je, wil ik een bepaalde richting op. Het is meer dat door het volwassen worden in het schrijven... en het feit dat opeens je dan je moet verhouden tot allerlei mensen... Ik heb altijd gewoon onder een steen geleefd en gedij daar heel goed bij. En door dat schrijven en het krijgen van een stem, ook in het publieke debat, moest ik ook leren omgaan met het feit dat mensen dan dingen van je willen weten en dingen van je vinden. En nou, dat mensen dingen van mij vinden, dat interesseert me nooit zo heel veel. Maar dat mensen dan dingen van je willen weten, daar moest ik me toe leren verhouden. Want dat was helemaal nieuw voor mij. En wat ik niet wilde, was een verhaal schrijven. En zeker omdat het in een aantal interviews al mensen gingen om mij heen bellen voor interviews. En dan kwam er toch van alles naar boven. En ik dacht, joh, wat boeit dat nou? Maar bij dit verhaal wist ik natuurlijk, dat wordt dan de grote vraag. Mm-hmm. En ik wil dat het over het boek gaat. En ik wil niet een soort irritatie oproepen van, nou, dan schrijf je zo'n verhaal of dan schrijf je zo'n bundel en dan ga je daar heel ingewikkeld over lopen doen. Nee hoor, ik ben gewoon een volwassen vrouw. Je mag vragen wat je wil. Dus ik dacht, dan hebben we dat ook meteen out of the way.
Uit de weg.
En dan kan het, mogen mensen vragen wat ze willen en dan kan het ook gewoon over het boek gaan.
Ja, ja. Goed. Nou, laten we het daar dan over hebben. Dit boek is een roman. Jij hebt hiervoor ook boeken geschreven die geen roman zijn. Waarom moest dit een roman zijn?
Nou, ik denk toch vooral de vrijheid die het geeft om nog meer dan bij non-fictie helemaal de regie te nemen. Ik bedoel, natuurlijk ook bij non-fictie neem ik ook heel veel vrijheid in die zin dat ieder oorlogsboek is ook een ander oorlogsboek. Daar gaat het ook vooral om vorm, om compositie, om perspectieven die je neemt. Maar bij een roman heb je nog meer. En ik wilde het ook echt niet om mij laten draaien en het allerbest mogelijke verhaal ervan maken. En ik ben wat dat betreft net zo inefficiënt als Erik Jan. Er verschijnen altijd een aantal versies van een boek die dan dus ook de prullenbak ingaan, omdat ze gewoon echt heel slecht zijn. Voordat de vorm, de compositie er is.
En is dat alleen in dit geval zo? Of was dat bijvoorbeeld bij het Hoge Nest ook zo?
Nee, zeker bij het Hoge Nest. Toen ik ook nog wel wat.
Het Hoge Nest was ook veel dikker, toch?
Ja, zeker. Nee, en bij het Hoge Nest.
800 pagina's of zo.
Had ik eerst 800 pagina's verantwoorde non-fictie geschreven. Zoals ik dacht dat anderen vonden dat je non-fictie moest schrijven, volgens de regels.
Ja.
En ja, na al die jaren research en na het bestuderen van die zussen brillenslijper, die hele familie die ik ken, die waren zo onder mijn huid gaan zitten. Toen dacht ik, ja, om nou een boek over dit soort dames te schrijven en zelf zo de veilige route te kiezen, terwijl ik inmiddels heel helder een vorm voor me zag, namelijk dat ik de compositie eigenlijk een beetje naar hoe Jannie de Jodenvervolging beschrijft, als een fuikvorm. Mm-hmm. Ik dacht, zo wil ik hem eigenlijk ook schrijven, maar daar gaan mensen wat van vinden. En toen dacht ik, ja, dat is dan heel jammer dat mensen daar iets van gaan vinden. Anders ben ik het ook niet waard om over die zussen te schrijven. Want het enige wat bij mij natuurlijk een beetje het enige risico wat ik liep is dat mijn ego een deuk kreeg.
Ja.
Dus toen heb ik het helemaal alles inderdaad weggedaan. Ben ik opnieuw begonnen. En toen heb ik het echt in die compositie van die fuik geschreven.
Is dat beloof ik ook gebeurd? Heb je daar het ook meerdere keren helemaal omgegooid?
Wat, heb je het ook?
Wacht even, jongens. Ik ben hier de interviewer. gaat Erik Jan gaat het nu vragen en dan jij ook nog een keer. Sorry. Goeie vraag, Erik Jan. Hoe zit dat bij dat beloof ik? Jij zo weer.
Dat beloof ik hetzelfde. Ja. Het zoeken naar een vorm en de juiste stem, maar ook de stijl. Hè. Het is heel anders dan wanneer je uit het kindperspectief schrijft. Moet je echt een andere stijl, vind ik, gebruiken dan.
Was dat er meteen aan het begin dat je wist, nee, moet vanuit.
Nee,
dat
dus
meisje
nee.
Schrijven.
Nee, ik heb echt twee hele andere boeken hiervoor geschreven. Eén vanuit meer de traditionele volwassenen die terugblikt op een jeugd. Maar dat betekent dat je de hele tijd moet reflecteren. Ja. Van nou, en wat heeft dat dan betekend? En wat vind ik daar dan van? En toen dacht ik, ja, dat is allemaal wel.
Weet zo'n kan, alwetende verteller die dan.
Kan heel correct zijn, kan heel misschien inzichten geven. Maar toen dacht ik, nee, ik wil nou juist dat een lezer zelf aan de lijve voelt hoe het is om in zo'n wereld getrokken te worden die voor de meeste mensen zullen daar altijd buitenstaanders in zijn.
Heb je de ik-vorm ook overwogen?
Nee, toch niet. Ik dacht, dat is wel heel beperkend. Kijk, nu speel ik nog met het feit dat het wordt natuurlijk vanuit het meisje verteld, maar in de verleden tijd. En ik heb toch hier wel echt meer ruimte om haar. Ja, sommige mensen zullen dat misschien ook te veel ruimte vinden, maar om haar ook een bepaalde volwassenheid mee te geven. En toch een breder, perspectief dan die ik-vorm. Nee, dus ik heb dat redelijk snel afgeschoten.
Niet geprobeerd ook?
Nou, wat ik wel op een gegeven moment heb geprobeerd, en daar zat wel een ik-vorm in, is ook weer heel verantwoord. Vonden we heel leuk in het begin. Was een draak van een boek. Leverde dat op. Een 360 graden perspectief. Dus ik wilde haar beschrijven vanuit een psychiater, een politieagent, de buurvrouw die niks doet, een ander kind. En dan dacht ik, dan kan zij af en toe aan het woord komen als een totaal leidend voorwerp in de ik-vorm. Nou, het klinkt heel leuk. Afschuwelijk. Onleesbaar.
Waarom is dat afschuwelijk dan?
Het was onleesbaar, ik heb het echt geprobeerd. Maar je komt er nergens in, je komt er niet in.
Nee, okay, nee.
Je zit bij een psychiater die zegt allemaal hele intelligente dingen. Dan kom je bij een buurvrouw. Mm. Dan moet je een soort onmacht gaan overbrengen bij een soort bystander effect. Mm-hmm. En ik dacht, nee, het moet avontuurlijk zijn. Je moet geen uitleg krijgen. Je moet in haar zitten en denken, de wereld is gewoon gewelddadig. Ieder moment kan er iets gebeuren. Zij is gewelddadig, zij heeft de behoefte geweld te plegen. En ik dacht, je moet nou juist, ik hoop dat dat gelukt is, geloofwaardig maken hoe het is om de hele tijd die gedachten en die gevoelens te hebben.
Was dat ook het allereerste begin van het boek? Het idee om dat voelbaar te maken? Of is het ergens anders begonnen?
Nee, ik denk dat het vooral was dat dit boek er altijd in gezeten heeft. Maar dat ik heel lang ook heb gedacht, nee, dit ben ik niet. Dit hoort niet bij mij. Ik moet gewoon een goed leven bouwen. Ik heb verstand van dingen en dat wil ik uitwerken. Dus al die opdrachten die ik mezelf eigenlijk had opgelegd. En dat dit meisje misschien wel gewoon steeds aanweziger werd.
Ja.
En op een gegeven moment dacht, maar daar kan ik ook iets heel moois mee. Dat is niet iets wat ik de hele tijd met man en macht. Eigenlijk hetzelfde wat jij natuurlijk ook doet. Het is iets, autisme is iets wat je zou kunnen verbergen en heel erg in je zou kunnen houden. En je kunt ook denken, ik maak er werk van. Iets moois van.
Denk je dat je dan kwetsbaar bent als je dat doet?
Nou, sowieso dat woord kwetsbaar vind ik altijd heel ingewikkeld, omdat dat voor iedereen zoiets anders betekent. En voor mij zelf in ieder geval betekent het vooral een bepaalde mate van oprechtheid. Dat je, dat mensen voelen, en ik denk dat dat bij alle andere, bij de non-fictieboeken die ook totaal niet over mij gaan, dat mensen dat ook al voelen, dat er wel altijd iets op het spel staat bij mij. En dat heb ik bij jou ook. Dus je weet dat degene die erachter zit op een of andere manier bereid is tot het naadje te gaan. Over de rand.
Ja, ja, ja.
Met het risico er niet meer terug op te kunnen. Mm-hmm. En dat is helemaal niks leuks. En dat is ook helemaal niet iets wat je moet.
Maar in dat opzicht moest het ook. Het boek moest er gewoon komen. Of toch niet?
Dat is natuurlijk altijd weer een soort. Ja, het klinkt,
nou,
klinkt
voor
een
jezelf,
beetje pretentieus.
Voor de schrijver. Voor de schrijver.
Het werd wel, daar hebben wij het samen ook wel over gehad, alsof het masker op een gegeven moment ook wel heel groot werd. En dat wil dus helemaal niet zeggen dat ik verantwoording heb af te leggen aan wie of wat dan ook. Maar dat ik op een gegeven moment wel dacht, steeds vaker, wie denken die mensen wel niet dat ik ben? Dat heeft niets te maken met wie ik zelf denk dat ik ben.
Ja, maar daar heb je het dus weer. Dat is wat ik probeerde aan te raken. Een beetje krukkig misschien. Verschil tussen binnen- en buitenkant.
Ja.
Dat je op een bepaalde manier overkomt, terwijl je aan de binnenkant door een heel ander gevoel. Een heel ander gevoel over hebt.
Ja, dat is wel waar.
Wat mij ook opvalt, is als ik de interviews die ik van jou heb gezien, daarin, ik ervaar jouw boek als ongelooflijk intens. Als iemand die vanuit een overlevingsmechanisme, dus tot de tanden toe bewapend. Mm-hmm. En dan zeg je, vind ik helemaal niet zo intens. Dat je dus, jij beleeft, denk ik, zo'n verhaal als dit is zo ongelooflijk heftig. Dat zie je ook in de reacties. Hè? Ijzingwekkend. Mm-hmm. Je durft het bijna niet te lezen. Dat soort. En ik kan me voorstellen dat jij dat heel anders ervaart. Je hebt het natuurlijk ook gemaakt. Hè? Je zit in een andere positie, maar je ervaart het volgens mij ook anders.
Denk ik zeker. Maar dat is ook wel, merk ik ook wel uit de reacties inderdaad. Hoe intens mensen zelf in het leven staan bepaalt ook wel of ze zo'n boek inderdaad niet te doen vinden. Sommige mensen denken echt, ik wil dat allemaal helemaal niet. Die oorlogsboeken, dit soort boeken zoals Dat beloof ik. Weet je, dat moet je bij me weghouden. Ja, ik vind dat heel ingewikkeld om me daarin in te leven. Omdat ik altijd denk, als ik van A naar B loop, beleef ik het eigenlijk al zo. En dat is wat ik bij jou altijd heel fijn vind. Jij snapt dat. Dat is iets wat ik ook bij Erik Jan nooit uit hoef te leggen.
Het is ook heel raar dat je moet verantwoorden als je bijvoorbeeld zo expliciet over geweld schrijft. Terwijl de hele wereld één grote geweldsorgie. Snap je? Ja. Dus het is toch absurd dat je dan als schrijver erop wordt afgerekend.
Ja. Zeker ook vrouwen, en in dit geval een meisje. Daar hebben we al helemaal geen woorden voor, geen gesprekken over. Daar hadden we het laatst over met Simone Atangana Bekono, die een prachtige roman schreef. Confrontaties vanuit een meisje dat iets ouder is.
Ja.
17, denk ik. Ja. En M in mijn boek is dan zeg maar 13. Maar dat er bijna geen personages in de literatuur zijn, vrouwelijke personages zo jong, die geobsedeerd zijn door geweld. Die leven in niets anders dan geweld en daar ook een heleboel verschillende woorden voor zoeken.
Ja, die woorden, kwamen die bij jou wel betrekkelijk eenvoudig? Ik bedoel, zijn die hele extreme geweldscènes, die schrijf jij?
Ja.
Zijn die moeilijk om te schrijven of net zo moeilijk als de andere scènes?
Nee, het is niet moeilijk. Nee, het is puur leren door de jaren heen. En daarin hebben al die
Maar het is ook wel jouw skills, Roxane. Want ik bedoel, er wordt ook heel slecht vaak geweld beschreven. Omdat mensen denken, als je over geweld schrijft, moet je heel veel bloed of zo noemen. Of zo, weet je wel?
Ja.
En allemaal bloed, messen, weet je wel. Maar jij schrijft er heel veel omheen, zodat je heel veel ruimte geeft aan de lezer. En die voelt dan dat geweld, snap je?
Dat is in ieder geval de bedoeling.
Ja, nou ja, dat lukt.
Nou, en ik denk dat ik dat wel heb geleerd door vooral de eerste jaren, ook voor het Hoge Nest en vooral tijdens het onderzoek doen naar oorlogen en andere vormen van geweld. Genocide, maar geweld tegen vrouwen. Leren op een gegeven moment die hele ingewikkelde balans tussen dat mensen heus wel bepaalde statistieken kennen, maar daar voel je helemaal niets bij. Ja, je weet, als een vrouw verkracht wordt, dat is echt heel vervelend, maar dat is ook gewoon een nieuwsfeit. Maar je moet niet dat in detail gaan beschrijven om een zeker effect teweeg te brengen, vind ik. En die balans vinden, dat is natuurlijk het leuke, klinkt een beetje lullig, maar dat is natuurlijk ook het leuke van schrijven. Wanneer heb je dat, en dat is heel af en toe dat ik denk, oké, nu misschien. Maar heel veel mensen vinden het ook heel vervelend. Die denk ik, waarom moet dat allemaal?
Ja, die kunnen dat niet lezen.
Nee, en die vinden het ook vervelend dat ik over dat soort dingen schrijf.
Die vinden dat het niet moet. Dat je dat moet doen.
Ja, nou, of dat je dat op een veel meer op een cerebrale manier zou moeten doen. En niet, ik zit daar wel veel meer met mijn darmen en mijn guts en mijn hele. Ja,
ja, dat viel me een beetje op in de paar recensies die ik heb gelezen, dat een paar keer het woord zwaar viel.
Ja.
Dat ik denk van, weet je wel, dat ik. Ik ben benieuwd wat jij daarbij dacht. Ik zelf dacht daarbij van, voel een beetje koud of zo. Weet je wel, van had je het niet iets gezelliger kunnen maken?
Ja, dat zeker.
Dat leven van jou.
Nou zo. Dat het is natuurlijk een soort. Je kunt helemaal niets met dat soort kritiek. Want het wordt vaak niet positief bedoeld. Oh, lekker zeg, zwaar boek. Nee, het is echt zo van, nou, het is wel een beetje zwaar, jongens. Weet je zo. En misschien dat ook weer een beetje toch de frictie is die mensen bij mij voelen. Want er zijn natuurlijk talloze mensen die zware boeken schrijven, die echt dan niet. Ik heb nog nooit een niet zwaar boek geschreven, dus dat in iedere recensie terug moet komen. Dan denk
dat
ik,
voelt een beetje als je doet het wel voor ons, hè? Niet voor jezelf.
Ja.
Het is wel gewoon van, wij moeten de plezier. Wij moeten wel zeggen, je maakt het ons wel heel moeilijk om je van je te houden.
Terwijl ik denk altijd, het is bij voorbaat als je een boek van mij pakt en je weet bij Erik Jan ook ongeveer wel, hè, in welke, wat voor een intensiteit daarin zit. Dus om iedere keer dat woord weer te horen is voor mij redelijk lachwekkend. Dat ik denk, jongens, ik zeg altijd als mensen mij proberen uit te leggen waar iets is, van hoe ik ergens moet komen, dan zeg ik altijd, jongens, ik ben niet zo dom als ik eruit zie. Hè? Maar in dit geval zou het dan misschien moeten zijn, ik ben niet zo frivol als ik eruit zie. Het is bijna alsof ik ter verantwoording word geroepen. Ja, voor de intensiteit.
Ja.
Even terug naar je boek Een Plan. We hebben het met Erik Jan gehad over dat hij zich op een bepaald moment in een spanningsboog bevindt. Op een bepaald moment. Had jij van tevoren een plan? Ik bedoel, je hebt je plan gewijzigd door steeds een ander perspectief te kiezen en een andere ingang te vinden in dat verhaal. Zag je het verhaal wel voor je?
Nee, ik zag vooral voor me een kind in de natuur, vooral.
Mm-hmm.
Heel veel in de natuur. En echt wel, ik heb dat al een paar keer eerder gezegd, het klinkt misschien een beetje gek, maar echt zoals we vroeger als kind ons terugtrokken in een boek. Dus dat je niet wilde eten, dat je dacht, nou oké, ik kom wel snel eten en dan ren ik weer terug. Dat zag ik voor me. Ik dacht, het moet vol vaart zijn, het moet veel scènes zijn. Mm-hmm. Want ik had al die versies geschreven waarin er zoveel reflectie is dat ik er zelf moe van werd. Ik dacht, weet je, kom op jongens, het is geen psychologisch handboek. Ik dacht, vaart, avontuur, veel natuur, veel geweld. Eigenlijk alles wat ik leuk vind.
Ja, waar je echt de diepte van houdt. Ja, ja, hartstikke gezellig geweld.
Mensen die boos worden van, van kroeshaar. En, nou.
En daar gaan we dan. Ja,
en
ja.
Daar gaan we. En dan heb je een boek.
Nee, want het boek ontwikkelt zich natuurlijk op een bepaalde manier. Dat doen alle boeken, maar dit boek ook. Vier delen, vier seizoenen. Ja. De situatie voor het meisje wordt eigenlijk steeds deplorabeler. En ze komt ook steeds in een nieuwe situatie terecht. Aanvankelijk lijkt het nog tamelijk normaal. Mm-hmm. Ik bedoel niet dat de huissituatie normaal is. Want haar vader slaat er dwars door een kast heen. En ja, inderdaad, er zijn echt hele heftige dingen gebeuren daar. Het meisje probeert zich op school overeind te houden door zich aan te passen. Maar dat lukt niet. En je ziet dat het decor wisselt per seizoen. Ja. Dat gezin is als het ware steeds op de vlucht. Soms in een kleine samenstelling daarvan en soms met z'n vieren. Maar het wordt eigenlijk, het gaat van kwaad tot erger.
Ja.
Die structuur die diende zich aan op het moment dat je het perspectief te pakken had. Is dat nog achterhalen?
Ja, dat is wel een beetje de wisselwerking die op een gegeven moment ontstaat. Als ik de stem heb en dan dus ook snap welke stijl daarbij gaat horen. Dan kwam ik al redelijk snel tot de conclusie. Ja, het feit dat iemand in een gewelddadige omgeving zit, dat is één scène leuk, dat is twee scènes leuk en dan weet je het wel. Dus er moet natuurlijk wel meer diepte op een gegeven moment in al die scènes komen. Het idee van seizoenen, dat gaat natuurlijk ook over de totale desillusie van zo'n kind. Dat alles weer van voor af aan begint. Ja, ja. De lezer is klaar, de lezer is verlost. Maar je weet als lezer ook, bij haar begint het weer van voor af aan. Het begint gewoon weer bij een nieuw seizoen. Maar ook om de tijd, eigenlijk een beetje het spel met de tijd, wat er heel erg in zit. Mm-hmm. Om weer te geven dat je als lezer ook echt na die vier seizoenen denkt, maar ik heb het gevoel dat dit 10 jaar was. En dat je dan bijna denkt, dit is niet 1 jaar, dat kan niet. Haar stem was aan het begin van het boek een kindje. Op een gegeven moment zit zij in een vakantiepark, waar mensen dan eigenlijk alleen tijdelijk natuurlijk mogen wonen, maar een bepaald soort mens woont daar eigenlijk vast. En dan komt ze terug omdat ze weg is gestuurd een aantal weken. En dan ziet ze haar vriendje van het kamp. Ja. Ziet ze voor het eerst weer. En daar laat ik haar stem ook echt wijzigen. Dan kijkt ze naar hem en dan denkt ze, Jezus, je bent gewoon een kind. En dus je merkt eigenlijk in het boek dat zij zoveel sneller, dat de tijd bij haar zoveel sneller gaat.
Ja.
En dat wilde ik die lezer ook meegeven. Dat je eigenlijk een beetje uitgeput raakt.
Ja, het is. Heb je overwogen om de lezer wat adem te geven?
Zit heel veel adem in.
Hè? Nee, maar om als het ware. Nee, maar. Nee, dat is.
Wat mij betreft,
ik wil helemaal niks
zeggen
over hoe het eindigt. Daar gaan we gewoon natuurlijk helemaal niks over zeggen. Maar je voelt. Je krijgt net als op een zeephelling toch geen grip. Het gaat naar beneden, hè, dat gevoel.
Ja.
En dat is heel bewust zo gedaan.
Ja, ik denk wat mij betreft, want ik heb natuurlijk, dat is die balans vinden, ook in geweldscènes. Je moet ook tussen scènes en in zo'n compositie inderdaad adem geven om het verhaal tot je te nemen.
Ja.
En tegelijkertijd, het is geen Disney. Dus het is niet, nou jongens, we hebben nu een paar klappen gehad en dan moeten we nu naar koffie drinken. Mm-hmm. Dan haal je dus alles wat mijn ambitie was met dit verhaal. Haal je onderuit om die paar mensen die zeggen, nou, dat is wel heel zwaar hoor, om die tegemoet te komen. Nou, er zijn ook heel veel mensen die zijn zoals ik. En die hebben dat helemaal niet nodig.
Maar helemaal op het eind, zonder het inhoudelijk weg te geven. Maar helemaal op het eind had je ook de mogelijkheid om dat heel veel dramatischer te laten aflopen.
Om weer een nieuw seizoen te laten.
Nee, maar uiteindelijk kies je ervoor om daar een soort. Ik bedoel, dan. Niet dat het dan goed kon.
Aan het eind is er wel ruimte voor een bepaalde. voor een bepaald idee van, nou, ik wil haast zeggen verlossing, maar dat klinkt misschien wel heel... Er is een mogelijkheid. Er is een mogelijkheid. Misschien mogen we dat dan verklappen voor de mensen die het nog niet hebben gelezen.
Zeker.
Ik vroeg mij af, jij komt op mij over als iemand die heel strijdbaar geëngageerd is, die essays schrijft, die bij onrecht, die dat benoemt. En zo sta je erin. Geldt dat ook voor de roman? Ik bedoel, niet op de platte manier heeft die roman een boodschap, maar heb je er een bepaald effect mee teweeg willen brengen bij mensen, begrip voor zo'n soort situatie, ze de ogen te openen?
Nee, het is
gebeurt.
Ook echt te veel eer dat mensen mij altijd geëngageerd noemen. Hoor je de kindjes zingen?
Ja, ik hoor ze.
Ah, dat is leuk.
Ja. Een schitterend leven tegemoet.
Ja, schitterend. Ja.
Je hoort de angst, hè? Die vibrato van die kleintjes daar.
Ze dat weten hele nog schattige... niet dat
denken ze.
Ja. Nee, maar dat effect heeft het. Dat effect heeft dat boek op jou. Ja. Dat je er ziet van een heel schattig meisje. En dat je denkt, ja, we weten niet. Ik weet niet hoe dat thuis bij jou toe gaat.
Heel goed. Nou ja, nee, maar nogmaals, ik denk niet dat ik... Er wordt mij wat dat betreft te veel toegedicht aan engagement. Ik ben altijd vooral gewoon op een redelijk, nou, voor mij pijnlijke manier op zoek naar ordening. Ja. Er zijn gewoon een heleboel dingen die ik niet kan bevatten. Eigenlijk alles. En ik ben de hele dag bezig om te proberen dingen te ordenen. Dus als er een... Ja, dat kan dus een maatschappelijk vraagstuk zijn waarvan ik echt denk... Nou, dan moet ik echt alles van weten, want ik word een beetje gek in mijn hoofd. Ik snap het niet. En dat kan ook een roman zijn, waarin je eigenlijk natuurlijk ook een beetje de geschiedenis misschien herschrijft. Ook hè, een beetje de regie neemt van iets. Maar het is echt niet zo dat ik, ja, dat denken mensen misschien wel eens, dat ik thuis bezig ben met, nou, er zijn problemen en laat ik mijn licht daar nou op schijnen, want daar wordt iemand beter van. Dit heb ik echt nog nooit gedacht. Ik heb gewoon wat andere mensen hebben met OCD of zo. Ik heb dat totaal niet. Mijn huis is één grote ontploffing. Maar in mijn hoofd moeten bepaalde vraagstukken opgelost worden. En dan heb ik een heel klein beetje rust. Dus na zo'n boek heb ik 1 seconde rust. En dan nu denk ik alleen maar, oh, ik moet op tournee. Maar er zit een ander boek in. Shit, ik moet naar huis. Ik moet schrijven.
Het volgende zit...
Maar je weet ook dat wat Nico schetste. Dat er natuurlijk dan wel allemaal mensen die ook een getroubleerde jeugd hebben gehad met geweld, zich dan weer tot jouw boek gaan verhouden. En daar dan weer met jou over willen praten.
Ik denk dat het Hoognes wat dat betreft voor mij een hele goede leerschool is geweest. Niet alleen om te snappen dat je opeens onderdeel bent en dat mensen wat van je vinden. Maar ook inderdaad dat er heel veel mensen bij ons echt voor de deur staan. En ik tijdens de lezingen...
Letterlijk, hè?
Ja, letterlijk voor de deur.
Voor het huis.
En, ja, en tijdens de lezingen zoveel mensen met oorlogs... primair of secundair, wat dan ook, oorlogstrauma. Wat trouwens ook weer in, dat beloof ik natuurlijk, helemaal erin zit. Dus dat zal altijd een van mijn thema's blijven. Maar dat vinden mensen moeilijk te geloven. Maar gelukkig, mijn gezin weet dat het echt zo is. Ik leef gewoon in mijn eigen hoofd. Dus ik vind het wel heel zwaar om buiten te komen, omdat het zoveel prikkels geeft en een gebrek aan ordening. Maar ik, ja, het heeft ook iets heel rustigs. Het klinkt misschien een beetje vreemd. Maar ja, volgens mij, en ik denk altijd, iedereen zit in zijn eigen hoofd. Dus het is heel grappig dat we ons continu tot elkaar aan het verhouden zijn. Maar we zijn ons eigenlijk alleen maar tot onszelf aan het verhouden. Dat is een beetje de grap van het verhaal, denk ik.
Het heeft ook, weet je wel, ik deed er een beetje schertsend over. Maar het heeft ook iets zeer ontroerends natuurlijk, toch? Gewoon dat mensen naar jouw lezingen toe gaan komen. En daar een zekere troost. Ik weet nog wel gewoon, tot een soort kleine anekdote. Wij toerden toen met Hartgras, met Anne Enquist. Die ook een boek heeft geschreven, weet je wel, wat door... En dan deden wij daar een beetje lacherig over met die mannetjes, weet je wel. Dan deden wij een cordon sanitair, deden we om Anna heen. Dat er gewoon, dat er gedoseerd mensen naar haar toe konden komen met haar verhaal. En achteraf denk ik nu ik jou er zo over hoor, nu we het er zo over hebben, is een soort, bijna een soort schaamte daarvoor. Dat ik denk van ja, je moet die mensen, ik zou bijna tegen jou bezig zeggen, als je zo'n boek schrijft, weet je wel, dan kan ik me zo goed voorstellen dat mensen naar je toe willen komen. Om het gewoon even met je, om iets met je te delen.
Nou, en daarom denk ik ook dat ik het misschien niet eerder heb geschreven, omdat ik daar eerder misschien gewoon helemaal niet klaar. Ik heb daar niet zo bewust over nagedacht hoor, maar dat bedenk ik dan nu. misschien niet klaar voor was. Of inderdaad dat met het hoge nest heb moeten meemaken. Hoe is dat nou om... Maar ik grijp altijd terug op wat veel betere schrijvers daarover hebben gezegd. En als ik weer te veel van de wereld word en mezelf kwijtraak, en dan word ik ook fysiek echt helemaal onwel, dan zit ik nu in mijn fase August Willemsen zit ik dan nu. En die pak ik er dan weer bij. En dan denk ik altijd, oh, die zei dan zo heerlijk, ja, nee, Pessoa, wat natuurlijk zijn grote, een soort Corneille-achtige douchegordijn, brede productlijn die hij daarvan heeft neergezet. Maar hij zei altijd, Pessoa is eigenlijk een hele puberale schrijver. Want die was continu bezig met al zijn gedaantes. Want hij schreef continu vanuit een andere gedaante. Hè. De ene was heel serieus en de ander was heel kolderiek. Continu bezig met zich te verhouden tot de rest van de wereld. Tot anderen. Wat natuurlijk best wel iets puberaals is. Je de hele dag verhouden. Wat vinden mensen van mij? Wat ik van anderen. En dan had hij de Andrade die... Waarvan hij zegt, die wordt door bijna niemand gelezen, maar in zijn ogen een veel volwassener schrijver is. Want die was daar helemaal niet mee bezig. Die was bezig met, stelt het überhaupt wat voor wat ik heb gemaakt ten opzichte van wat ik gisteren heb gemaakt. En niet dat toch meer puberaal is. Dan, als ik mezelf een beetje verlies, dan grijp ik bijvoorbeeld naar dat soort schrijvers terug. En dan denk ik, oh ja, ordening. Hij ziet het helder. Ja.
Nou, Roxane, ik wens je ontzettend veel succes met je tournee. En tegelijk wens ik dat die dus snel is afgelopen. En dat je lekker terug kunt naar het hoge nest. Hè? Terug op het hoge nest. Om je volgende boek te schrijven. Ik vond het een eer en genoegen om je hier te ontvangen. En dat geldt ook voor Erik-Jan. Dames en heren, Roxane van Ypres, Erik-Jan Harms. Dit was de laatste talkshow van dit seizoen. Na de zomer zijn Nico en ik terug voor een aantal malen. We zullen zo snel mogelijk laten weten wie we dan gaan ontvangen. Ik wens u allemaal een hele fijne zomer en dank voor uw komst hier naartoe.
Ja, dank u wel.